Hallo, ik ben Jeroen van Raamdonk en dit is de vierde SEO Connect.
Hallo, ik ben Frederik Vermeijeren en vandaag hebben we Hans van Gent in onze studio. Welkom Hans.
Welkom.
Dankjewel heren. Ik voel me vereerd om in de buurt van Gent te komen.
Oké, leuk.
Eveneens, dankjewel om te komen Hans uit het verre Brussel.
Dankjewel.
Ja, oké, fijn. Dan gaan we van start. Misschien een eerste vraag. Stel jezelf eens voor in een aantal elementen. We horen een Nederlandse tongval, dus misschien moeten we het verhaal in het begin beginnen.
Ja, nou, ik heet dan wel van Gent, maar ik kom niet uit Gent. Ik heb ooit al eens een keer een stamboom gezien die in de buurt ging tot 1452. En dat was in Dirk, die woonde in Brugge, waar jij vandaan kwam.
Oké, leuk.
Dus ik denk dat zijn vader uit Gent kwam, maar op een gegeven moment zijn we toch allemaal de grens overgetrokken. En ik ben zelf dan weer een jaartje of 8 geleden de grens weer terug overgetrokken. Want mijn vrouw die komt uit Frankrijk en we dachten we gaan allebei emigreren. Dan zijn we precies in het midden.
Oké, internationaal.
Dus ben ik hier terecht gekomen, ja.
Oké.
En ja, hoe ben jij precies in de SEO-wereld gerold, als ik het mag zeggen?
Oeh, dat is echt een heel... Dan moet je echt nog verder teruggaan. Want ik denk eigenlijk, als ik zo zit naad... Ik had erover na te denken inderdaad. Ooit heb ik informatica gestudeerd in Nederland. Dus ik heb een bachelor in computer science. En tijdens die opleiding, ik weet niet, misschien ooit wel eens gehoord hebben van de website /dot, maar dat is een enorme oude nerdwebsite.
Dat is eventjes geleden.
Ja, precies. Ja. Het bestaat nog steeds overigens.
En we zijn ook geen nerds.
Nee, maar er was een soort nieuwswebsite voor nerds. En er was een soort framework destijds waarmee je zelf zijn eigen website ook kon opzetten. En ik ben toen als student, ben ik in eerste instantie daarmee ook begonnen. Heb ik dat framework neergezet en dacht ik, weet je wat, ik ga ook eens kijken of ik een nieuwswebsite kan maken. Toen destijds was mijn grote hack om verkeer te krijgen, is dat we nog met floppy disks op de universiteit zaten. En we hadden een stukje code geschreven die de registry van de Windows computers kon aanpassen, waardoor je de startpagina aan kon passen.
Okay.
Dus toen gingen we dan alle lokalen langs en dan gingen we dan daar de startpagina aanpassen en daar kreeg ik dan mijn verkeer uit.
Okay. Origineel.
Ja, maar dus dat was... En ik heb toen op een gegeven moment ook bloggen begon een beetje interessant te worden ook in rond die tijd, in 2002, 2003 of zo. Als nerd was het dan altijd het geëikte ding dat jezelf je eigen CMS maakt. Dus toen zelf een CMS'je gemaakt destijds ook. Okay. Heel prematuur. Daar gaan bloggen. Dat was, en toen op een gegeven moment dacht ik, ja, dat WordPress zat in een versie 2 nog iets. En dat zat gewoon een stuk beter uit dan wat ik in elkaar gehackt had.
Okay.
Dus toen overgestapt op WordPress. En toen eigenlijk, toen ben ik, in mijn vrije tijd ben ik heel veel bezig geweest met startende ondernemers wel. Met dat medestudenten die allemaal dingen wilden doen. En daar deed ik eigenlijk altijd een klein beetje van marketing in de brede zin van het woord voor. Zat ik me mee te denken te doen. Betrokken geweest met Startup Weekends, Startup Bus in Europa. En toen op een gegeven moment kreeg ik een vriendin destijds en die werkte in de reclame. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk wel leuker dan het werk wat ik echt deed, want ik werkte bij een internetprovider toen. En toen dacht ik bij mezelf, ja, laat ik overschakelen naar toch wat meer de reclame. Ik vind het interessanter, maar toen dacht ik ook, ja, welke idioot gaat mij aannemen? Ik had nul ervaring of opleiding gehad op dat moment eigenlijk, zeg maar, in die richting. En toen dacht ik, ja, als je nou sec kijkt naar eender welke industrie, wat zijn nou de beroepen waarmee je altijd aan de slag kan zonder relevante ervaring te hebben? En dat zijn de mensen die de toiletten schoonmaken, dat zijn de mensen bij de receptie, maar daar valt weinig carrière mee te halen.
En dat is je woord.
En toen dacht ik als derde dag projectmanagers.
Okay.
Want je kan, als je een project van A tot Z kan opleveren, dan is het leuk als je iets van de industrie af weet, maar het is niet sec noodzakelijk. Dus dacht ik, als je nou projectmanager begint, dan kan ik mezelf al bewijzen dat ik meer kan. En zodoende rol ik dan de wereld wel in, dacht ik bij mezelf.
Ik heb alvast één zoekwoord genoteerd, dat is nerd. En eventueel een tweede, toiletdame. Heb je er nog drie andere, Hans?
Organische marketing denk ik wel meer.
Okay.
We zitten hier natuurlijk bij SEO Connect, maar ik denk dat er toch wel een redelijke verschuiving steeds meer aan het plaatsvinden is, dat SEO meer is dan alleen zoekmachines. Zoekmachines zijn ook meer dan alleen maar Google natuurlijk tegenwoordig. Pinterest, Amazon, Bol zijn ook allemaal zoekmachines. Dus ik denk eigenlijk ook wel meer ik ben een SEO-specialist, maar ik probeer toch wel meer de organische marketing beter door te lichten eigenlijk op die manier.
Okay.
Ik denk organische marketing ook wel een zoekterm zou zijn die bij mij past.
All right, the king of organic marketing. Hier bij ons op bezoek in de podcast.
Okay. De enige echte.
Misschien een vraagje, Hans. Ja. Je bent gestart als developer, informatica, student. Ja. Je bent dan doorgevloeid tot SEO-specialist. Ja. Dat is een bepaalde richting die je kunt gaan. Ik heb zelf ook toegepast informatica en verleden gestudeerd. Maar je hebt natuurlijk ook die andere geledingen, dat je vanuit een marketing, communicatie, een studie kunt gaan doorstromen naar SEO-specialist. Wat is volgens jou... De beste, die zal er waarschijnlijk niet zijn, maar de makkelijkste om SEO organic king of organic search te gaan worden. Hè.
Ja, ik weet niet zozeer qua opleiding of er echt wel iets goed aansluit en doet. Ik ben zelf al heel lang niet meer een schoolbank geweest. Ja. Maar zelfs toen ik nog op de universiteit en zo zat, toen merkte ik ook al met bepaalde zaken dat gewoon... tegen tijd dat iets in een curriculum van een universiteit zit... en de boeken zijn gemaakt, en dan is het eigenlijk al verouderd. Dus ik denk dat de beste leerschool... en dat is ook degene die ik tegen heel veel mensen zeg... die wel zulke vragen aan mij stellen, is gewoon doen. Maak een eigen website. Ga proberen producten te verkopen op een bol en daar te ranken of whatever. Maar doe gewoon. En ik denk dat je daar echt wel gewoon meer van leert dan een enige universiteit.
Ja, als ik daar even op mag inpikken. Ik denk dat er twee typen SEO-mensen bestaan. Je hebt de content-mensen en de eerder technische profielen. Ik denk qua het content-gedeelte, denk ik dat een content-profiel... het beste profiel is. Iemand die de mensen waarmee ik het liefst samenwerk, zijn mensen die taal- en letterkunde gestudeerd hebben of journalistiek op contentgebied. Op technisch gebied denk ik dat een IT-opleiding zeker geen kwaad kan. Maar je gaat geen IT-opleiding volgen om met als doel om SEO'er te worden. Dus ik denk dat wil je dat worden, een SEO'er, dan is een IT-opleiding eigenlijk ook niet interessant, want je gaat veel meer dingen zien dan relevant voor die specialisatie. En dan volg ik jou wel. Je moet er inderdaad mee beginnen. En ik denk aldoende leren en heel veel opzoeken. En heel veel bestuderen en aldoende leren. Of hoe zeg je dat? Self-made.
Ja, en kijken wat het padje brengt.
Ja, klopt.
Soms ben je met één ding bezig en dan vervolgens denk je... oh, maar dat is interessant. Of ik zie daar dingen gebeuren. Wat ik dat... traject is iets verder in gaan kijken.
Ja. Ik zag het ook in mijn studies toegepaste informatica, zoals je zegt. Je gaat een IT-project gaan opleveren, maar ik vond het altijd super jammer dat ik een mooie webapplicatie of een website destijds had opleveren en dat die eigenlijk geen bezoekers gaat. En dan begon ik me af te vragen, nu heb ik zoiets moois gemaakt, er komt geen kat op. Ja. En zo ben ik eigenlijk ook in SEO terechtgekomen van hoe kan ik nu zorgen dat mensen mijn prachtige website, die vroeger allemaal niet mobielvriendelijk was, maar voor mij was die toen mooi, dat daar eigenlijk bezoekers op kwamen natuurlijk. En zo ben ik wel erin gerold, denk ik. Ja.
Zonder te betalen.
Ja.
Ja, dat is een doelstelling. Ja, ja, klopt.
Ja, okay. Dat is ook wel een van de dingen, denk ik, die dan op een gegeven moment... Ik kwam bij die grote reclamebureaus. Ik deed daar de grote internationale bureaus. En iedereen zichzelf respecteert. Een groot internationaal bureau moet ook grote internationale klanten hebben. Maar heel vaak met heel veel zaken... wordt er dan een soort van campagne gedaan om campagne te doen. Heel veel awareness-achtige zaken. Of om een award in Cannes te winnen. Op een gegeven moment begon ik me ook wel af te vragen... ja, maar wat levert dit nu eigenlijk bottom line voor zo'n onderneming op? Als wij een of andere reclamecampagne... een paar ads wegdouwen voor een of andere automerk... Gaat dat dan ook echt meer sales opleveren of niet? En zodoende ben ik ook steeds meer bewust van geworden. En ik denk dat... even nog meer doen versnellen eigenlijk om richting SEO, organische marketing te gaan. Ook met een stuk CRO erbij, denk ik wel. Conversion rate optimization. Hoe kunnen we nou echt gewoon resultaten krijgen en resultaten leveren?
Oké. Okay. Hans, we kennen jou intussen als een gepassioneerd SEO'er. Maar ik ga je toch even vragen, wat weten mensen nog niet over jou? Kan je een weetje vertellen over jezelf wat we nog niet wisten?
Ik ben al op vrij jonge leeftijd ben ik heel veel dingen gaan werken, van kranten bezorgen, vakantiebaantjes en weet ik het allemaal. Zodoende heb ik echt een enorm breed spectrum qua werkervaring. En soms hoor ik mijn vrouw wel eens zeggen van, Jezus, heb je dat ook als werk gedaan? Of heb je dat ook? Kwam er in het nieuws over LOFAR. Dat is een project waarmee je diep in de ruimte gekeken kan worden naar het buitenaards leven. Daar heb ik aan de Just-in-Time Scheduler meegewerkt ooit. Okay. Als mijn afstudeeropdracht. Maar ik denk het meest bizarre, denk ik, wat mensen totaal niet verwachten, is dat ik ook gediplomeerd vuilnisophaler ben.
Oké. We komen iets te weten over Hans.
Ja, hier buiten is nog genoeg werk voor jou.
Ik heb ooit de opleiding moeten doen als vuilnisophaalmedewerker om oud papier op te kunnen halen voor mijn rugbyvereniging destijds.
Okay.
Top. Je bent iemand met heel veel specialisaties.
Ja.
En dat typeert ook een SEO'er, denk ik. Hè?
Ja, iemand zeker.
Die veel moet kunnen en veel interesses heeft. Dat ben je wel, denk ik.
Ja. Een SEO-specialist moet van alle markten thuis zijn. Hè? Die moet inderdaad technisch kunnen meespreken. Die moet alles van linkbuilding ook sturen, content mensen gaan coachen. Ik zeg altijd, SEO is geen one man or one woman show. Je hebt inderdaad verschillende vaardigheden nodig. Hè? Zoals ik soms zeg, je kunt de beste SEO-specialist zijn, maar als je het niet kan overbrengen aan een developer, ja, dan zullen die SEO-organic results dan toch niet zo helemaal uitgaan als resultaat hebben dan je gedacht had.
Ik denk in die zin, een paar jaar terug kwam dan de term T-shaped marketer tevoorschijn. Dat je één pilaar heel veel weet, maar ondertussen ook wel de armen breed hebt en van veel andere zaken ook wel minstens de voeding hebt en de kennis daarvan hebt. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Inderdaad, ik denk dat SEO'ers eigenlijk allemaal wel T-shaped marketers zijn.
Ja, zeker nu denk ik. Ik denk dat branding heel belangrijk aan het worden is binnen een Google-verhaal. Maar het is vooral inderdaad die verschillende specialiteiten dat je moet gaan uitbouwen, denk ik. Oké, misschien een volgende vraagje.
Ja.
Je dag start 's morgens vroeg in Brussel, waar je woont, Ukkel. Hoe ziet de rest van de dag er dan eigenlijk uit als SEO-specialist?
Maar in eerste instantie stress om mijn kinderen op tijd naar school te
gaan.
Dan varieert het eigenlijk een beetje. Ik denk, iedere dag is eigenlijk ook wel... En net zoals dat een SEO'er een breed persoon moet zijn, is iedere dag ook eigenlijk wel anders. De ene dag kan je bezig zijn met puur een stuk content of klanteninterviews om te zorgen dat je ze kan helpen om die content te doen. Andere dag ben je bezig met een technische audit. Ik heb daar ook recentelijk een Chrome extension voor gemaakt om me daarmee te helpen. Die het heel technische auditstuk wel een heel stuk sneller maakt voor heel veel mensen ook. Ik denk, er is geen dag hetzelfde. En ik denk dat het wel het meest interessante maakt als de SEO hier bezig zijn.
Als je een SEO-audit, zal ik maar zeggen, uitvoert, wat zijn de componenten waar je het meeste tijd in stopt? Bijvoorbeeld, je hebt het keywordonderzoek, dan heb je de site-structuur misschien, je hebt het technische gedeelte en je hebt het content-gedeelte. Maar zijn er bepaalde takken waar je het meeste tijd in stopt?
Ook daarmee hangt het denk ik een beetje vanaf wat je tegenkomt. Want je kan heel veel... Sommige websites, hè, daar kan je, zijn technisch heel goed in orde. Dus daar ben je in 5 minuten doorheen gefietst en dan kan je focussen op andere onderdelen... Soms kom je echt een berg code tegen waar je u tegen zegt. Spaghetti dingen, zaken die absoluut niet in orde zijn. Ik heb pas nog voor een klant van mij. Ja, daar kwam ik, je had een website laten bouwen door een bureau. En daar kwam ik de ene naar de andere technische fout tegen. En dan ben je zo een paar dagen verder om die allemaal goed door te communiceren en te doen. Toen kwam ik een tijdje terug, kwam ik nog een andere website van hetzelfde bureau tegen. Daar zaten identiek dezelfde technische fouten. Dus volgens mij hebben we gewoon een soort framework gemaakt wat vol fouten zit. Wat ze misschien bij de basis aan moeten pakken. Sommige klanten hebben ook... Daarom merk ik het liefst ook wel met wat kleinere ondernemers, denk ik. Want dan kan je in ieder geval spreken met mensen die beslissingen kunnen nemen. Of ze nou misschien zelf de website gemaakt hebben, ja of nee. Of ze zijn in ieder geval, ze kunnen je direct in contact brengen met de mensen die de website gemaakt hebben. Ze kunnen gewoon beslissingen nemen. Dus als jij ziet van, luister, dit is wat we aan moeten pakken. Of hier ga ik veel tijd in verliezen. Dan kan je dat makkelijk open en bloot communiceren. En op die manier kun je dan gewoon eigenlijk dan direct aan de slag.
En heb je grote SEO-projecten, grote websites? Of zijn het even de kleintjes? En kan je bij een van beiden een voorbeeld geven van dat heb ik, dat was dat type website en dat heb ik precies allemaal uitgevoerd?
Ik werk ook wel voor grote internationale klanten. En daarmee zie je dus bijvoorbeeld, een van mijn klanten op dit moment is een groot internationaal koffiemerk. En die hebben vanuit internationaal is die hele website opgebouwd. Ja, en als we daar technische dingen tegenkomen, ja, dan moet dat via 6 lagen bureaucratie, moet iemand ergens in een goedkoop geloonde land moet dan de oplossing gaan bieden. Dus daar probeer je, dat moment probeer je dan eigenlijk minder te focussen op de technische zaken, maar probeer je wel te focussen op de zaken die een impact kunnen hebben. Een van de zaken die we daarbij bijvoorbeeld eind vorig jaar gedaan hebben, is dat ze adventkalenders verkopen. Het grote voordeel is, als je een groot internationaal bekend merk bent, dan hoef je maar weinig aanpassingen te doen en Google pakt dat meteen heel snel op. Waarbij we dus vervolgens die landingspagina goed aangepakt hebben. En een herindexatie aangevraagd in Search Console. Dat werd binnen een paar uur opgepikt. En 3 dagen later waren ze uitverkocht. Dus,
Okay.
dat is een mooie ding waar je dan inderdaad de directe impact kan zien. Gewoon, op het moment dat je dan besluit vanuit, dit zijn de zaken waar we wel controle over hebben. Laten we dan daarop focussen gaan.
Ja, je spreekt over die 6 lagen, zeker binnen grote bedrijven, om SEO optimalisaties erdoor te krijgen. Stel dat de 3e laag de meerwaarde van SEO niet ziet of niet wil snappen of denkt, ja, Google Ads is voor alles de oplossing. Hoe ga je daar dan mee om dat toch te overtuigen? Want jij hebt de perfecte technische audit klaarleggen,
ja,
die heel veel extra organische bezoekers gaat genereren.
Ja. Maar bijvoorbeeld in dit geval waar je het nu over hebt, zou je bijvoorbeeld kunnen. Zijn er een aantal van de technische zaken die we daar zien, zijn Ahrefs gerelateerd. En dan is België natuurlijk eigenlijk maar een klein landje voor die klant. Maar er zijn nog meer andere landen in hun portfolio waar ze ook 2 talen hebben, zoals een Canada, zoals een Zwitserland, die wel veel groter zijn en waar ze wel makkelijker een stempel kunnen drukken. En daar zie je dan dezelfde fouten eigenlijk op de website natuurlijk zitten. Dus dan probeer je gewoon intern op dat moment dat balletje op die manier te spelen. Ja, en, ja, ja. Je speelt gewoon het bureaucratische spelletje mee.
Ja.
Om te zorgen dat er alsnog wel iemand inderdaad er bewust van wordt. Van luister, het is hier belangrijk. We moeten iets gaan aan de slag gaan.
Okay. En dan de meest gestelde vraag dan in corporate meetings of management meetings is van Hans. Wat gaat het ons opleveren?
Ja.
Is dat iets dat je zegt van nu breekt het angstzweet uit? Of dan denk je, nee, daar hebben we al een paar business cases voor klaar liggen om daarmee aan de slag te gaan.
Nou, het is natuurlijk, in veel gevallen is het makkelijker om direct resultaten te zien vanuit de ads.
Mm-hmm.
Ik denk dat het mooi is. Maar ik denk dan dat je wel, als je de toegang hebt tot beide, dat je vanuit het ads perspectief heel makkelijk een business case kan maken. Natuurlijk, hè. Je kan, en dat is ook een van de zaken waar je kan zeggen, luister, we zien vanuit ads dat dit onze hoogst converterende zoekwoorden zijn. Maar vervolgens ranken we daar net om de hoek van die eerste pagina. Misschien moeten we die als eerste organisch gaan aanpakken. En dan als experiment ook eens eventjes de paid uitgooien voor een paar van die zoektermen. En kijken wat dan de organisch dat kan opvangen. En ik denk dat als je natuurlijk kan zien vanuit paid, zijn dit de resultaten die we kunnen krijgen op deze zoektermen. Ja, dan is de business case makkelijker te maken. Ik denk dat de meeste mensen, wat dat betreft, heel vaak niet echt veel verder kijken dan hun eigen hoekje, het organische stukje. Ik denk van, ja, als je al die professies samenvoegt, dat je heel makkelijk zo'n business case wel kan maken.
Ik denk dat zoekwoordpotentieel daar heel belangrijk is. Dan moet je natuurlijk wel al starten aan het project met een zoekwoordenonderzoek. Maar als je een board of een marketing manager kunt overtuigen dat er 2 of 2,5 miljoen door alle zoekwoorden, alle zoekclusters samen te tellen. Ja, dat zijn dingen die natuurlijk tot de verbeelding spreken om dat aan te gaan pakken. Hè.
We plakken daarmee nog weet je niet. Mm-hmm. Op dat moment natuurlijk, je kan wel 2,5 miljoen zoekopdrachten hebben, mm-hmm, maar dat weet je nog niet wat dat business-wise oplevert, ja, natuurlijk.
Klopt.
En als je vanuit paid kijkt, kan je natuurlijk wel zien, gemiddeld is onze conversie op zo'n pagina is 1%, 5%, mm-hmm, 20%, whatever. Mm-hmm. En dan kan je natuurlijk ook nog wel makkelijker zeggen, maar 2,5 miljoen bezoekers, gemiddeld positie 3 pakt zoveel procent van de kliks. Ja. Gemiddeld op je pagina heb je zo'n conversie. Dus dan kan je inderdaad, behalve zo'n fluffy nummer als 2,5 miljoen zoekopdrachten, kan je er ook daadwerkelijk een euro een maand aan plakken, waardoor het in een keer veel makkelijker wordt.
Ja, dat vind ik super interessant, maar de moeilijkste blijft die positie 3, hè. Dat we die moeten argumenteren natuurlijk. Dan zeg ik altijd, als Google morgenochtend zijn algoritme omgooit, dan is mijn business case met mijn CTR op positie 3 gewoon van de pot gerukt. Dat vind ik helemaal niet juist. En ja, daar denk ik is ervaring een belangrijke. Hè? Dat je kunt gaan inschatten van, als we dit nu gaan doen, we pakken een half jaar of een jaar, waar gaan we qua CTR of qua positie in Google gaan landen? Is 5 realistisch? Is het 3 zoals je vermeldt? Is dat the way to go?
Maar natuurlijk, een businesscase is volledig ondermijnd als je straks niet hoger ruikt dan positie 8, zeg maar. Dan, ja. Dan hebben we ons zelf blaasjes wijsgemaakt en hebben we gezegd van ja, we hebben iets op papier gezet, maar dat was eigenlijk ja, niet correct natuurlijk.
Nee. En dat we daarbij natuurlijk gewoon, ja, je bent afhankelijk van een Google natuurlijk. En ik denk dat vanuit dat oogpunt is het ook veel beter om dus meer het organische marketing veel breder te pakken. En ook te kijken van, luister, hoe kunnen we ook conversies krijgen uit een Pinterest? Of hoe kunnen we ook conversies krijgen door App Store Optimization te doen? Of door een dedicated Amazon pagina store daar front te openen?
Ja. Ja, maar inderdaad, het is heel interessant, denk ik. Die e-commerce data, de conversion rate en inderdaad Google Ads data, waar het eigenlijk al beschikbaar is. Dat vind ik wel een hele toffe.
Ja, ja, ik ook. Mooi. Wij gebruiken dat ook vaak als basis om eigenlijk de argumentatie op te gaan bouwen, hè? Of zelfs de SEO-strategie, afhankelijk van hoe hard de focus ligt op SEO. Hè? Als men zegt van niet te veel, hè, je moet er niet te zwaar in gaan, dan nemen wij toch meestal Google Ads als basis om van te starten. Dat zijn echt zware bottom funnel keywords meestal, waar dat we dan wel clusters rondbouwen, maar dat we niet zeggen van we gaan hier nu 500 of 1000 keywords eventjes in een keywordonderzoek steken, dan doen we het eerder beperkt. En inderdaad, bij de meeste bedrijven wil men een zuivere meetbaarheid van rendement. Dat is altijd de moeilijkheid. Courier CTR, positie natuurlijk. CTR vind ik wel moeilijker om te gaan opvolgen. Misschien spreek je mij tegen, Hans, hoe dat je dat kan meten. En uiteraard in Search Console en zo, hè, maar hoe ga je dat gaan tonen aan de klant, zoiets?
Daar pak je ook inderdaad gewoon de beschikbare data die je hebt. Dat kan vanuit een Search Console zijn, maar dat kan ook gewoon vanuit je ad-account zijn. Natuurlijk, waarin je ziet, van als wij adverteren op deze positie, dan pakken we hier die click-through rate. En inderdaad, het wordt steeds lastiger. Hè. Je ziet natuurlijk, ik denk dat we hier in België nog redelijk gezegend zijn met een rustige SERP. Maar je ziet de grote verandering in Amerika komen. Ik denk dat je dat echt wel op voorbereid moet zijn en mee moet meedenken aan je klant inderdaad.
Kan je aan een klant zeggen van we gaan de CTR gaan verhogen en dat is voor jou interessant? Want de klant snapt toch niet van SEO, laat staan CTR. In hoeverre ga je zoiets gaan verkopen aan een klant?
Ik denk vooral dat het de CTR kan verhoogd worden door ofwel in ranking te gaan stijgen. Een eerste organische positie in België levert tussen de 20 en 30% CTR op. Een tweede positie is keihard, dan hebben we nog 15% over. En zo zakken we natuurlijk altijd maar weg. Als we bijvoorbeeld zien dat we toch op die eerste positie staan, en onze CTR is bedroevend, 12%, ja, dan is er onze metadata of de structured data, onze reviews, de multi-images die aan de rechterkant getoond worden van dat SERP-resultaat iets verkeerd. Dus op twee geledingen, denk ik, hoger scoren, vrij eenvoudig, en dan natuurlijk, hoe worden we getoond in die zoekmachines, en kunnen we dat verbeteren? Kunnen we die metatitle wat meer teasing maken? Kunnen we daar cijfers in vermelden? Kunnen we daar een vraag in vermelden? Zoals bol.com eigenlijk zeer goed doet. Stofzuigers kopen, vraagt bij bol.com. Ja, dat triggert natuurlijk.
Ja, en ik denk dat maar zulke soort dingen zijn ook wat langere termijn zaken. Je gaat niet zomaar één keer van positie 6 naar positie 1.
Helaas.
Dat was een bakker feest.
Jammer.
Dus ik denk in heel veel gevallen zou je ook gewoon in eerste instantie eens kunnen kijken ook gewoon naar usability en conversie op de pagina zelf. Dan heb je misschien niet direct een hogere click-through rate. Maar hoe kunnen we überhaupt eens een keer meer geld krijgen uit de pagina van de mensen die er nu al komen?
Ja, klopt. Absoluut. Dat vind ik wel een zeer goede. Heb ik ook bij een aantal e-commerce projecten gedaan. Je kunt heel veel je trafiek verhogen, zoals Jeroen zegt, inderdaad de CTR verhogen. Maar misschien is de checkout zo lek als een mandje. Dan heb je van je 100 winkelmandjes, heb je uiteindelijk maar 3 met zo'n paar kleine CRO en UX-optimalisaties. Dan hou je er misschien 10 gevulde winkelmandjes. Dat is inderdaad het low-hanging fruit, zoals je terecht vermeld had.
Ja, als KPI meet ik toch nog altijd het liefst, en jullie ook vermoed ik, de effectieve conversies via organic. En inderdaad, als je dat als KPI gebruikt als SEO'er, dan moet je veel verder gaan kijken dan positie of CTR. Nu, CTR is bij ons geen KPI. Dat was niet echt de vraag, maar het was eerder van, dat is nogal een vage metric. En wij meten dat niet echt of rapporteren dat ook niet echt. Het is te vaag. Te moeilijk meetbaar. Wij kijken vooral naar de conversies. Gaan ze omhoog of gaan ze naar beneden? En in die zin zijn wij dus ook als SEO-partij meer op CRO de focus gaan leggen. Ja. Omdat beide hand in hand gaan.
En hoe zie jij dat dan bij jouw klanten terugkomen? Want ik denk in eerste instantie komen ze toch meestal ook wel gewoon voor een SEO-vraagstuk. En als je natuurlijk gezegd hebt, luister, laten we ook eens even hier naar kijken. Hoe reageren jouw klanten erop op zoiets?
Well, een klant wil altijd geld verdienen. Hè?
Ja,
dus men gaat nooit, men gaat jou in de meeste gevallen niet zeggen hoe jij jouw werk moet doen. Dus jij gaat ze meestal de hand nemen en gaan leiden. Ik heb nog nooit een klant geweten die mij zegt van, ja, maar nee, zo gaan we het niet doen. Ik ga het u een keer zeggen hoe dat ik het ga doen. Dat is dan niet een klant waarmee ik wellicht wil samenwerken.
Nee, maar ze kunnen dus zeggen, luister, we hebben je ingehuurd voor SEO. Schoenmaker blijft bij je leest.
Klopt, maar finaal kijkt men naar rendement. En dan gaan wij daar misschien minder energie in stoppen in die analyse, maar finaal gaan we toch elke maand of elk kwartaal, eigenlijk elke maand toch gaan kijken naar de impact ook op de organic conversions. Ja. En zo verkoop je iets dat een lange duur beschoren is, hè? Want anders stopt het natuurlijk. Ja. Krijg je het ook niet meer verkocht aan die boards die totaal niet weten wat SEO betekent. Mm-hmm. Die moeten het uiteindelijk blijven, ze moeten erin geloven. Hè? Je moet het hen eigenlijk met cijfers kunnen tonen.
Ja.
Precies, en vanuit dat oogpunt denk ik dat je als moderne SEO, misschien een beetje, maar als moderne SEO, dat je verder moet kijken dan puur hoe kunnen een rankingpositie hoger komen.
Ja, maar ik denk ook vooral dat we naar onszelf moeten kijken als SEO-specialisten, dat klanten ook vaak misleid worden. Die denken dat je gewoon op WhoRank je URL kunt ingeven en dat er een technische full-blown optimalisatie waar SEO-specialisten een paar duizend euro mee verder zijn. En die stappen daar dan mee naar een webbouwer of naar een SEO-specialist en die denken, ja, dit gaan we nu allemaal gaan oplossen. Maar dat is natuurlijk, ik zeg altijd, de fool with the tool is still a fool natuurlijk. Ja, en die tools die soms opgebouwd worden vanuit een ander perspectief dan effectief SEO-organische resultaten, is soms wel wat verkeerd. Zijn alle SEO-tools dan mee verkeerd? Nee, behalve toch een aantal zeer goede natuurlijk, waar we straks over gaan springen. Maar er zijn er heel veel tussen dat klanten denken, oké, nu ben ik binnen 3 seconden een technische audit waar ik anders 2000 euro voor kwijt ben. En dat moeten we met heel, heel zware korrels uit gaan nemen. En vooral die klanten begeleiden. Eigenlijk dat Jeroen zegt, we moeten zelfs gaan sturen van, nee, dit is niet wat we nu moeten gaan oplossen. Dat is pas voor later in prio's gaan werken, in impact gaan werken, in technische audit. Dat is bijvoorbeeld een hele goeie.
En soms ook aanbevelen om niet met SEO te starten.
Precies.
Ik had deze week of vorige week een klant die een aanvraag indiende en een klant in de Japanse antiekhandel. Hè. Antieke Japanse meubelen die je hier in België kan kopen. Hè. Een zware niche. En die persoon, een soort eenmanszaak, die zei tegen mij, ik heb een paar duizend euro budget. Dus wat kan jij voor mij betekenen? Want ik wil specifiek SEO. En ik keek in Google op zijn zoektermen. Ik zag nul concurrentie in Google Ads. Men heeft een laag budget, men heeft een markt met geen concurrentie in Google Ads. Mijn eerste antwoord was, we gaan geen SEO doen, of toch niet wat mij betreft. Ik ga het u alleszins niet verkopen, want het gaat niet werken. Ik heb alleszins ook geen garanties dat het zal werken. Uw rendement, ik weet het niet. Wat ik wel weet is, Google Ads is relatief makkelijk op te zetten. Je hebt geen concurrentie, je gaat een bepaalde CPC kwijt zijn, maar that's it. En dan heb je heel rap ook feedback of die strategie überhaupt werkt. Want we weten ook niet of die traffic op die keywords interessant zou zijn. Hè. Het is niet omdat iemand zoekt antiek Japanse kast, dat die persoon ook direct in de market is om dat te gaan kopen. En dat is ook onze taak, denk ik, om correct te adviseren en ook soms te zeggen aan de klant van sorry, we doen dit niet, dit heeft geen zin. Het is ook in je eigen belang, hè, want na 6 maanden heb je anders een zware ruzie en een slechte review, dus dat wil je ook niet. Hè.
En iedereen kan voor $5 1000 backlinks kopen op Fiverr. Dat ga je niet meer doen gewoon. En ik denk dat een goede SEO stelt ook tijdens de onboarding en tijdens de hele gesprekken, stel die gewoon de goede vragen om die business case te hebben. Ik heb ook al eens een keer een klant gehad die zei dan van, ja, we willen meer app installs op onze app hebben. Ik zei, ja, voor $5 koop ik er 6 miljoen in China, maar daar zit je ook niet op te wachten. Wat is het doel dat je wilt dat mensen die app hebben, zeg maar?
Ja,
klopt. Ik denk dat je daar gewoon mee moet denken gewoon met zo'n klant.
Ja. Oké, volgende vraag.
Ja.
Als SEO-specialist heb je natuurlijk ups en downs. Je hebt mirakelmomenten, je hebt soms dingen die wat verkeerd gaan. Hoe zit dat bij jou, Hans? Wat is het beste moment qua SEO of de grootste fail? Ja, we mogen soms eerlijk zijn. Hè?
Ja, ik denk dat de meeste failures komen eigenlijk meestal voort vanuit een vanuit technische zaken. Hè? Als je natuurlijk dingen ziet die daarmee misgaan, iemand die zijn robots verkeerd gooit of zulke soort zaken. En ik denk dat ik redelijk gezegend ben door mijn technische achtergrond. Dat ik zulke soort dingen altijd eigenlijk wel heel, heel makkelijk en heel snel kan zien. Mocht ik daar een fout mee hebben, dat je die manier voor kan zijn. Hè? Daarom heb ik ook, wat ik straks al zei, recentelijk zo'n browser extensie gemaakt die heel veel technische SEO-zaken van me wegneemt. En dan, ja, zodra je een wijziging doet, altijd direct even controleren gewoon. Ik denk dat je dan het wel voor blijft. Dus ik ben wat dat betreft in mijn carrière zou ik eens wel foutjes gemaakt hebben, maar ik heb nog geen fouten gemaakt die meteen miljoenen gekost hebben of zo. Dus daar ben ik wel redelijk blij mee.
Ik denk dat je na deze podcast nieuwe klanten gaat winnen, Hans.
Ja, misschien eentje dat ik ook afgelopen, denk een week of 3-4 geleden heb bekeken. Dus inderdaad, ik was de Jupiler Pro League, ik ben een voetbalfan, wel aan het volgen. Ja. En FC Dender komt in eerste klasse. En ik ging wat googlen natuurlijk, dat is een beetje mijn extra zintuig, om ik eens die website en SEO natuurlijk te gaan bekijken. En die was gewoon niet geïndexeerd. Dus iemand had die lauw gewoon met een streepje aangezet. Snap jij hoe dat zo'n dingen ontstaan als techneut, nerd zijnde van... Allee, heeft er dat in de afgelopen 2 jaar niemand dan gecheckt? Oké, een voetbalploeg, die hebben niet de beste Marcom-afdeling. Zeker niet als ze in 1B zitten en wat dieper. Maar hoe denk jij dat kan eigenlijk in deze wereld, waar we toch allemaal heel veel met digitaal en online bezig zijn?
Ik denk dat een van de meest simpele manieren om fouten te maken die ik zie gebeuren, is de overgang van een staging naar een productieomgeving. Okay. Hoe vaak ik had pas ook een website van een klant en die hadden ze een wijziging live gezet van staging naar productie. En vervolgens zie ik dat er heel veel afbeeldingen geladen worden met een HTX's erop, omdat die vanaf de staging geladen werden. Mm-hmm. Maar die URL's niet geüpdate. Ik denk dat daar, ook in dit geval denk ik, dat daar gewoon echt de meeste fouten vandaan komen. Mm-hmm. Vandaar dat ik ook eigenlijk zelf enorm veel grote fan ben om zo'n HTX's, een password, op een staging te gooien in plaats van te zeggen in je robots don't index. Want zo'n robot die kan nog wel eens vergeten worden op het moment dat je de boel live zet. Maar zo'n HTX, daar staat meteen bam in je face. Ja. Dus, zoals mijn kinderen zouden zeggen. Daar kan je er gewoon niet omheen gewoon.
Ja, een gekend probleem, hè, van staging naar live. Ook al meegemaakt dat vinkje niet aanstaat. Nu, intussen weten we dat, hè, maar in de beginperiode heb ik dat ook wel eens meegemaakt.
Ja, maar soms heb je geen controle over, want dan is het een extern webdevelopment bureau die zoiets doet. Nee, check, en dan heb je niet eens echt directe toegang tot zijn CMS of zo.
Mm-hmm. Nu check het.
Ja, je check het zelf
inderdaad. Je neemt het op in je flows. Ja. Hè, je, ja. Ik ga misschien kort daarop inpikken en ene win meegeven van Hans. Of toch iets waarmee je uitblinkt, dat is hier zijn kaartspel dat hiernaast ons ligt. We hebben daar nog niets over gezegd. Nee. Dus ik ga misschien jou even het podium nu geven, Hans, om dat uit te leggen.
Ja, ik denk een van de dingen, denk ik ook als moderne marketeer, ik denk dat het leuk is om verder te kijken waar je neus lang zit en gewoon eens een keer zelf dingetjes te doen en producten te maken. Ik denk dat product marketing ook echt wel een goed voorbeeld is van hoe kleine ondernemingen met kleine, simpele zaken producten kunnen maken en daardoor heel veel backlinks kunnen krijgen ook en doen. Mm-hmm. En ik ben zelf lid van de SEO Mastermind van Jeroen Stikkelorum in Nederland. Supergoeie community. En Jeroen had daar het idee geopperd ook als kaart aficionado. Ik vind Cards Against Humanity wel leuk. Kunnen we daar niet misschien eens een keer wat leuks mee doen of zo? En zelf als iemand die dingen leuk vindt om te creëren en te maken, dacht ik, ja, dat is wel cool. Dus ik Jeroen een bericht gestuurd van, joh, ik vind het tof. Zal ik dat eens mee oppakken? Kijken hoe ver we kunnen geraken. Dus ik heb mezelf een aantal nieuwe skills aangeleerd. Okay. Eentje het grote verschil tussen hexwaardes en CMYK voor drukken. Want als digitaal persoon zie je natuurlijk altijd naar het scherm te kijken. Maar drukwaardes zijn iets heel anders dan wat je op je scherm ziet. En het andere, denk ik ook, wat ik heb aangeleerd via YouTube, is hoe InDesign werkt en hoe je van een CSV-bestand kaarten kan genereren. Mm-hmm. En zodoende hebben we eigenlijk een kaartspel gemaakt. Het is een klein beetje een soort knipoog ook naar artikel van The Verge van 2023, waarin ze schreven dat SEO's het hele internet kapot gemaakt hadden. De Volkskrant in Nederland heeft daar ook over geschreven. Ze hebben een kaartspel gemaakt, dat heet SEO's Against the Internet. Wat eigenlijk een beetje hetzelfde is als Cards Against Humanity. Dus je hebt een zwarte, in dit geval een blauwe kaart, die in eerste instantie, in het eerste design dat ik had, was dat dus een hekkleur. Want okay, dat was dus de kleur blauw van een linkje op het internet. Ik vind het ook altijd leuk om Easter eggs in te bouwen. Maar dat, die hekskleur, die kan je dus niet fatsoenlijk omzetten naar een CMYK. Dus dat is uiteindelijk een andere blauw geworden. En nu is de blauw van het, uit het Google Brandboek. Dus okay, dat is nog okay, een beetje wel een klein Easter eggje, zeg maar.
Okay.
Heb je blauwe kaarten. En op die blauwe kaarten staat dus een opmerking met een blanco stuk erin. En dan is het idee eigenlijk, een klein voorbeeld. Google's next update is rumored to focus on, puntje, puntje, puntje. En de spelers die hebben dan een witte kaart. En dan moet je eigenlijk bij Cards Against Humanity moet je dan het meest inhumane antwoord geven.
Okay.
En ik vind Cards Against Humanity aan zich is ook echt gewoon een merk die denk ik gewoon heel goed doet qua branding en qua linkbuilding. Okay. En door gewoon gekke dingen te doen.
Ja.
Een paar jaar terug hadden ze een hele mooie actie rondom Black Friday, waarin je zoveel mogelijk geld wil uitgeven. En toen hadden hun 3 graafmachines ingehuurd en een paar webcams erop. En zolang mensen geld bleven uitgeven, bleven die graafmachines een put graven.
Okay.
En dat heeft gewoon volgens mij echt een paar weken geduurd voordat mensen gestopt waren met doneren. Okay. Dus je hebt echt een enorme put gegraven, maar enorm veel links naartoe gekregen natuurlijk. Een enorme rankings worden eruit getrokken.
Okay. Mooi. Op hoe hoop je te breken met het spel?
Ja, zoals we het, Jeroen en ik het zelf hebben genoemd, is het een rol, Return on Laughs, willen we eruit krijgen.
Okay.
Ik denk dat er op heel veel SEO-bureaus wordt er heel hard gewerkt, wordt er heel hard geploegd en kan misschien af en toe een klein beetje meer gelachen worden.
Ja, dus, een lachen en traan.
We nemen dat mee.
Dus zodoende.
Oké, okay, een volgende vraagje misschien. Ja. Hans is inderdaad, maar ik denk dat ik hem zelf al kan beantwoorden. Je favoriete SEO-tool of extensie, Chrome-extensie? Dat is al waarschijnlijk die je zelf hebt gebouwd. Je mag reclame maken.
Ja. Sprout SEO heet die. Inderdaad, Sprout SEO.
Sprout SEO.
Okay.
Een browser extensie voor Firefox, Chrome, Edge. Ik ben nog even aan het struggelen met Safari om hem daar ook doorheen te krijgen. Want bij Safari zijn er helemaal weinig extensies voor SEO.
Okay.
In eerste instantie had ik die extensie ook gemaakt. Ik dacht, om een extensie gepubliceerd te krijgen bij Google kost het $5. En dan krijg je, het is wel een no-follow, maar je krijgt wel een linkje terug van Google. Dus ik dacht, voor $5 wil ik wel een linkje van Google hebben. Dus zo is die in eerste instantie gegaan. Toen is het een beetje uit de klauwen gelopen.
Ja.
Okay. Maar ik denk, qua als een tool die niet van mijzelf is, denk dat ben ik enorm... een enorme timecijfer is wel Phrase, Phrase.io. Ik weet nog wel, 15 jaar terug, als je een stuk content probeerde te maken, dan voor iets waar je niet direct 100% kennis van had. Weet je, je zult zelf waarschijnlijk ook wel kennen. Je duikt de Google zoekresultaten in en je opent de eerste 20 zoekresultaten en je probeert te kijken, oké, wat is een beetje de zaken die hier beantwoord worden. Wordt er een videootje ingeplaatst? Wordt er een tabel ingeplaatst? Dat soort zaken. En Phrase.io, die pakt eigenlijk het hele proces. En die maakt hij een hele, laat hij zien van, luister, dit zijn de outlines van de top 20 resultaten.
Mm-hmm.
Die extract data uit die artikelen. Dat je ook meteen cijfers en statistieken kan plaatsen in jouw artikel die je schrijft. Op die manier. En ik denk op die manier is het maken van briefings voor mensen die voor schrijvers. Of als je zelf schrijft, is het hele proces echt wel. Van een halve dag tot een dag om een briefing te maken, kan dat in één keer in een half uurtje gedaan worden.
Oké. Okay. Wordt er iets van zoekintentie ook bij vermeld?
Ja, wordt ook wel. Super. Ja. En ze pakken ook People Also Asked en Reddit vragen ook uit tevoorschijn. Dus dan zie je ook meteen rondom deze zoekterm, worden deze vragen gesteld op een Reddit en zulke soort zaken. En dan kan je eigenlijk heel makkelijk je briefing al maken.
Oké, okay. Mooie tool.
Ja.
Top.
Oké. Okay. Misschien nog een extra vraag, Jeroen, voor jou, om te stellen aan onze gast, Hans.
Nou, ik? Maar heb ik de eer om hier te mogen praten?
Zeker weten.
Hoe probeer ik ook? Hoe probeer je up-to-date te blijven? Nu, dat weten wij al, hè, Hans, want wij hebben elkaar ontmoet.
Ja.
Enkele weken geleden op de SEO Benelux. De vraag is, ja, hoe blijf jij up-to-date? Hoe bouw je al jouw kennis op?
Ik denk, een paar jaar terug was er een hele handige app, maar die is toen opgekocht door Twitter. En daarna is die, zoals heel veel zaken, de deur dichtgegooid. Maar dat was Nuzzle. En dat wat die app deed, die pakte eigenlijk van alle mensen die je volgde op Twitter, pakte die de meest geshared links op een dag. En dan kon die zeggen, van, luister, dit zijn de meest geshared links die in de laatste 24 uur gedeeld zijn. Ik denk dat was toen de tijd echt een hele goede. Nu we allemaal weer naar buiten mogen, naar de Benelux, SEO Benelux-achtige events, dat soort zaken. Ik heb zelf een heel simpel Telegram-bordje geschreven, die zodra er een Google-update zit vanuit hun blog of vanuit hun feed, mij een Telegram-berichtje stuurt. Dat ik up-to-date ben en van Search Engine Roundtable ook. En ik denk gewoon, ja, er worden heel veel interessante dingen. Ik denk, LinkedIn leeft echt gewoon heel hard natuurlijk. Hè? En er worden heel veel interessante dingen gedeeld daar. En mooie discussies ook. Mensen die... Het voelt redelijk... voelt redelijk ouderwets gezellig op LinkedIn. Mm-hmm. Waar het vroeger alleen maar stoeven was. Kijk, mij is tof zijn. Nu gewoon echt... voelt me nu als een gezellige bruine kroeg ook wel. Ik denk dat wel gewoon...
Zonder bier dan. Ja. Dat missen we nog bij LinkedIn.
Oké. Okay. Is er internationaal iemand die zegt... Dan wil ik wel eens een borreltje mee gaan drinken.
Behalve Frederik Vermeer. Want die kans heb je vandaag al.
Ja, die heb ik nu al. Ik zou wel eens met John Mueller over kaas willen praten.
Okay.
Die is natuurlijk een grote kaasfan. Ik denk dat hij al genoeg vragen krijgt over SEO en zulke zaken.
Ja.
Maar ik denk dat daarom zou het misschien wel eens een soort van... heel veel, ook, je ziet ook natuurlijk met cold e-mailing. Als je een unieke angle hebt, dan is er een grote open rate. Ja. Dus ik denk dat als je naar hem toe gaat en niet gaat beginnen over SEO, maar over iets anders, dat er misschien een grotere kans is om een gesprek aan te kunnen gaan.
Ik denk een goeie.
Nu, ik kom wel echt van een andere planeet, maar John Mueller... Schrijf even.
Van Google natuurlijk. Hij is Search Engine Advocate of zo.
Ja.
En hij is toch wel een van de gezichten die naar buiten toe treedt.
Het gezicht.
Is het een man met het brilletje?
Ja.
Ah, bon,
en lichtkalend. Dat
ken ik
al iets verder gevorderd.
Ik weet niet of we dat kunnen zeggen of dat een gevoelig onderwerp is bij hem.
Dan gaan we snel over kaas beginnen. Oké, okay, ja. Goed. Misschien nog een laatste vraagje waar we echt niet omheen kunnen. Ja. Natuurlijk de twee letters AI en SEO. Hoe zie je dat eigenlijk gaan evolueren in de toekomst? Dus het is een no-brainer natuurlijk dat er wel iets staat te veranderen. Zie je het op korte termijn, lange termijn, huge impact?
Ik denk dat wat je natuurlijk ziet gebeuren is dat je ziet aan de ene kant zie je, en dat werd ook in een vorige aflevering van jullie podcast werd aangehaald, die case dat iemand een hele sitemap opgehaald en 6 miljoen artikelen had gegenereerd.
Yeah.
Ja, ik denk dat een kort leven beschoren is.
Via phrase.io onder meer.
Nee, voor mij had hij een eigen tool gemaakt. Maar ik denk dat mensen in een wereld waar alles makkelijk out of the blue gegenereerd kan worden... Mm-hmm. Gaan mensen natuurlijk wel echt steeds meer op zoek naar gewoon authenticiteit. En ik denk dat in die zin dat AI een hele goede assistent is. Die je heel goed kan helpen om dus bijvoorbeeld, net zoals een phrase doet, bepaalde researchtaken uit handen te nemen. Maar als jij uiteindelijk natuurlijk puur alleen daarvan uitgaat en alsnog een artikel genereert wat een 12 en 14 in het dozijn is. Ja, dan ga je dat ook niet meer redden natuurlijk. Dus je moet natuurlijk wel... En nog steeds gewoon je eigen kennis en je eigen ervaring. En nou kan je natuurlijk ook wel... Ik zag vorige week nog een YouTube-video voorbij komen van een AI van Reid Hoffman, die zichzelf interviewde in een podcast. Die had zijn hele... al zijn boeken-oeuvre en zijn blogaflevering en alle podcasts had hij in een AI gegoten. En hij had dan een virtuele versie van zichzelf gemaakt, die zichzelf interviewde. Okay. Nou kan je natuurlijk ook wel die kant op gaan... Maar ik denk in eerste instantie nog echt wel dat het gewoon echt gewoon puur assistent is die je leven makkelijker moet maken, maar dat het geen vervanger moet zijn. Omdat je dan echt gewoon hetzelfde zegt wat iedereen anders zegt. En waar is dan je uniekheid en waarom zou ik dan voor jou moeten kiezen?
Ja, ik een goeie. Okay.
Dankjewel Hans. Ik denk dat we hiermee deze podcast kunnen afsluiten.
Alsjeblieft.
Ik wens je nog heel veel succes met jouw projecten en... Ja, maak maar wel reclame in voor onze podcast.
Goed. Okay. Ja, ik vond het enorm leuk om hier te kunnen zijn met jullie. Leuk interview. En ik wens jullie ook al succes met het starten en het verder doorgaan van de podcast. We zijn net in de beginfase van jullie podcast. Dus op naar Beast to Beast-achtige status.
Op naar de 500ste gast.
Ja, zeker. En niet vergeten SEO's Against the Internet. Het spel gaan we vanavond eens spelen. Oké, dankjewel Hans. Tot later.
Dankjewel. Doei.